Over dat nieuwe verbond lezen wij nog in het tweede deel van vers 10 van Hebreeën 8. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En ze zullen niet leren en ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggen: ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. Want genade is het eerste kenmerk, het belangrijkste kenmerk van het nieuwe verbond. Zoals wet, dat is van het oude verbond. En hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Overtredingen altijd in de zin van afdwalingen, want dat is wat het woord overtreding feitelijk betekent. Het is niet alleen overtreding van voorschriften, maar het is een iets breder begrip. Het is een afdwalen van de goede weg. Maar de Heer zegt, ik zal ze geenszins, dat wil zeggen op geen manier, meer gedenken. En dat is het nieuwe verbond waaronder wij leven. De Heer gedenkt onze zonden niet meer, op geen enkele manier. En tot zover was het allemaal geciteerd uit Jeremia 31. En daarna komt de conclusie van de apostel in vers 13. Als hij zegt, als de Heer zegt, een nieuw verbond, of nog korter, een nieuwe. Zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat wil zeggen dat vanaf dat er sprake is van een nieuw verbond, is er ook sprake van een oud verbond. En als dat oud is, dan is het dus verouderd, volgende woorden, en daarmee nabij de verdwijning. En de aardigheid is dat deze woorden zijn uit Jeremia 31, en Jeremia werd geschreven pak een beetje zo'n 600 jaar voor Christus, in de dagen aan het begin van de Babylonische ballingschap. En vanaf die tijd was het oude verbond dus al verouderd. En nabij de verdwijning. En daarna wordt het een beetje cynisch. Want pas na die dagen, na de dagen dat dus God zelf het oude verbond inderdaad maakt tot oud verbond, omdat hij nieuw aankondigt, pas daarna is het judaïsme ontwikkeld geworden. De Joodse religie, het judaïsme, de Joodse godsdienst bestaat pas sinds de Babylonische ballingschap en niet daarvoor. Die stamt niet van Mozes, chronologisch gezien, maar is pas ontwikkeld geworden in de ballingschap, want men ging juist in ballingschap omdat Israël zich op geen manier iets liet gelegen liggen aan het woord Gods of aan de wet. Hebben jullie die nog? Dus op het moment dat de Heer zei, ik zal een nieuw verbond maken, grepen zij alsnog naar het oude verbond. En raad is wat? Dat is precies hetzelfde wat het christendom ook gedaan heeft. De Heer zegt, ik geef je een nieuw verbond. Dat is het kenmerkende van christendom in de Bijbelse zin van de term. En wat doen de christenen sindsdien? Grijpen naar het oude verbond. Zij waren heidenen, zij leefden nooit onder het oude verbond, onder de wet. Maar toen ze christenen werden in vrijheid geplaatst, werden grepen ze alsnog naar de wet. Naar het oude verbond. En de volgende vraag is dan natuurlijk, en die beantwoord ik niet, wie dat nou zo geregeld heeft. Wie daarachter steekt. Nou goed. Waarna de apostel de draad opneemt weer van dat oude verbond. Want hij neemt in Hebreeën meerdere keren een heel lange aanloop. Hoofdstuk 9 vers 1, zo had dan wel ook het eerste verbond, het oude verbond, rechten van godsdienst, rechten van dienst staat er eigenlijk gewoon. Betekende dat het oude verbond godsdienstige instellingen kende, daar komt het in de praktijk op neer. Het was godsdienstige instelling. Het had namelijk die instellingen en het had ook, wat erachter staat, het wereldlijk heiligdom. Dat wil zeggen, dat slaat op zowel de tabernakel als op de tempel uiteraard. Het had godsdienstige instellingen en het had ook een een speciale plaats. Een tempel, en in dit geval nog steeds een draagbare tempel. Zoeken naar mijn papieren, maar soms verdwaal ik daarin. Goed. Er staat dan over dat heiligdom in vers 2, want de tabernakel was toebereid, de eerste, of namelijk de eerste. Men zou ook kunnen lezen, want de tabernakel was toebereid, dubbele punt. De eerste, eventueel het eerste, want het hoeft niet noodzakelijk de eerste tabernakel te zijn. Het kan ook het eerste vertrek, de eerste ruimte zijn in de tabernakel. U moet bedenken, wij hebben tamelijk vaste uitdrukkingen ontwikkeld om de onderdelen van de tabernakel aan te duiden. Maar de Bijbel gebruikt ze zo vast niet en dat maakt het soms wat lastig. Wij kennen de vaste uitdrukkingen voor de tabernakel. Wij gebruiken de term tabernakel voor het hele ding. Ik laat het voor of buiten beschouwing. Maar we gebruiken de term voor het hele ding. En daarna komen wij tot een onderverdeling. Namelijk tabernakel voor het hele ding. Voor het eerste vertrek, het grotere vertrek. Is tweemaal zo groot als het tweede. Voor het eerste vertrek gebruiken we de term het heilige. Wat ook een rare uitdrukking is eigenlijk. Want er zijn veel meer dingen die heilig zijn dan alleen dat. Maar goed, het heilige. En voor het tweede vertrek, achter het voorhangsel dus, hebben we de term het heilige der heiligen. En die termen hebben we inderdaad aan de Bijbel ontleend. Maar ik moet erbij zeggen, de Bijbel gebruikt ze niet altijd even consequent. Dus ook niet nodig. Het zijn trouwens wat algemene termen die in zichzelf nauwelijks iets zeggen. Het heilige is namelijk de uitdrukking voor alles wat op een of andere wijze, hoe dan ook, gewijd is aan de dienst aan God. Dat wil zeggen, de term wordt ook gebruikt voor het gereedschap dat bij de tabernakel of tempel gebruikt wordt. Voor de poken om het vuur op te stoken op het altaar, dat zijn heilige poken dus. En dat is dus ook het heilige. En het wordt zelfs gebruikt voor de priesters, de mensen die in de dienst betrokken zijn, want zij waren geheiligd. Dus het is een term die niet meer zegt dan dat. Maar uit het verband van het schriftgedeelte blijkt altijd wat er exact bedoeld is. Je moet alleen goed opletten, anders verdwaal je erin. Door ons eigen jargon. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. En onder eerste is dan te verstaan het eerste vertrek van de tabernakel. Waarvan staat, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Dat is min of meer onze vaste uitdrukking. Het heilige. Ik schrijf het er niet bij, want ik heb er geen ruimte voor. Er is sowieso alweer te weinig ruimte, dus ik ga even ruimte maken. In dat heilige stonden drie dingen. Er worden er maar twee genoemd trouwens, hier, daar kom ik zo op. Er was de kandelaar, die stond aan de zuidkant. Daarom vind ik het belangrijk om goed te tekenen met de ingang naar het oosten. U ziet, deze plaats staat hier precies verkeerd om, eigenlijk. Oosten moet nog helemaal naar rechts. Naar Bijbelse maatstaven trouwens ook. Dus laat het daar maar bij. Maar als de kandelaar in het zuiden staat, u weet, dat is die menorah, hè? Die zevenarmige kandelaar die we nog steeds kennen als een Joods embleem en zelfs als het embleem van de Joodse staat. Dat wil zeggen de staat Israël. Die kandelaar staat in het zuiden. En zuiden is inderdaad de benedenkant. Het is ook de linkerkant als je binnenloopt. En beneden en links en zuiden zijn synonieme begrippen. Het heeft met vernedering te maken. Het heeft ook van doen met de aarde ten opzichte van de hemel. En als je er nog wat anders naast zet, dan moet je zeggen, de zuidkant is ook de donkere kant. De linkerkant. Wij maken onderscheid tussen link en links. Maar eigenlijk is het volstrekt hetzelfde. Het is de verkeerde kant, de linkerkant. Het linkerhandje is ook het verkeerde handje, weet u wel. Ja. Maar de kandelaar staat in het zuiden. Dat is logisch ook, want in het zuiden, dat is de linkerkant, de zuidkant wordt geacht donker te zijn. En daar is dus verlichting nodig. Is makkelijk genoeg. En dat staat hier dus ook. Tabernakel waarin was de kandelaar. En er was ook de tafel en de toonbroden, maar dat is samen natuurlijk toch eigenlijk één ding. Het is namelijk de tafel waarop de toonbroden stonden. Heb ik hier een plaatje ervan? Nou, kijk, deze zou er moeten zijn. Ze is erg duidelijk, maar vooruit. En dat is ook bepaald niet op schaal, als je mij vraagt. Maar hier worden we geacht te kijken vanaf de deur. Voorbij de voorhangsel, zelfs hier tot in het Heilige der Heiligen. Er staat aan de linkerkant inderdaad de kandelaar, dat klopt. En aan de rechterkant staat de tafel der toonbroden. Dat wil zeggen, er was een tafel met daarop 12 broden. Wordt in verband gebracht met de 12 stammen Israëls ook. Maar daar hebben we het een andere keer over, heb ik beloofd. Maar essentieel van de tafel is dat er beschreven staat dat die een dubbele lijst heeft. Maar een lijst, dat is gewoon de rand om de tafel, een sierlijst, is in werkelijkheid één kroon. En het gaat dus om een gekroonde tafel, feitelijk. Dat verklaart ook waarom het ding rechts staat. En dus aan de hoge kant was de bedoeling. Want in het zuiden is het duister en daar moet het licht schijnen. Maar daar tegenover, aan de andere kant, vind je een ander aspect. Namelijk de kant van de kroon. Bovendien, de tafel. Een tafel is een tableau. En dat is hetzelfde woord trouwens in een andere taal. Het idee is dat het iets omhoog houdt, omhoog steekt. En in dit geval, het houdt de kroon omhoog. Het is de verhoogde positie. Het komt tot uitdrukking in dat het een tafel is. Daarom is hij verhoogd. Het komt tot uitdrukking in dat er een kroon, een lijst, zelfs een dubbele overigens, omheen zit. Dat is dus ook verhoging, want wie een kroon draagt is verhoogd. En het komt tot uitdrukking in dat het ding aan de rechterkant staat, want dat is ook hoog. En dan hebben we het over het goud niet gehad. Dat kan ook moeilijk, want de kandelaar was ook goud. En die staat in het zuiden, dus daar kan ik zo in dit verband niet zo gauw wat over zeggen. Maar het is de uitdrukking van de positie eigenlijk van de gelovigen. Maar goed, dan heb ik het later wellicht nog over. Ik ga eerst verder. Er staat dus, vers 2, de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste in welke was de kandelaar. En de tafel met de toonbroden. Welke genaamd wordt het heilige en welke slaat dus op de eerste. Namelijk de eerste tabernakel of het eerste deel van de tabernakel. Dat heet het heilige. En daarna ga ik meteen naar vers 3. Waar staat maar achter, of en achter. Maar in dit geval inderdaad maar, want het gaat om de tegenstelling. Achter het tweede voorhangsel. En let op, normaal heet dat ding het voorhangsel. Dan wel de voorhang, want er verandert het geslacht mee, merkwaardige wijze. Maar normaal heette het voorhangsel. Hier heet het ineens het tweede voorhangsel. Dat is alleen maar om het duidelijker te maken en niet om het ons lastig te maken. Want het idee blijft dat in de deur, want de ingang van de tabernakel heet deur, niet te verwarren met de poort. Ja, de tekening heb ik het weer net andersom. Hè. Dit is de poort, dat is de ingang in de voorhof. En daarmee krijg je de deur. Dat is de ingang hier van de eerste tabernakel, om zo te zeggen. Dat is natuurlijk ook een gordijn. En een gordijn in oud-Nederlands heet een voorhang. Zie? En vandaar dat wat wij gewoonlijk het voorhangsel noemen, of de voorhang, is het tweede voorhangsel. En die wordt ook het meest genoemd in de Bijbel, omdat die een belangrijke betekenis heeft. In elk geval, achter het tweede voorhangsel, of gewoon achter het voorhangsel kan ook, was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. U moet bedenken, het heilige is in wezen iets onbereikbaars. Nou ja, men zou het moeten bereiken, want de mens van nature is niet heilig. Hij moet op een of andere wijze een weg afleggen. Ik bedoel het meteen overdrachtelijk natuurlijk. Hij moet een weg afleggen en hij moet een bepaalde drempel over. Een deur, daarom heet een deur, dat weet u hè. Omdat je de deur moet. Nee, niet onder de deur, dat is een Dat moet door de deur. En deur en door is gewoon hetzelfde. In het Engels in ieder geval. Hè. Daar heet de door weer de door, maar dan gaan ze er weer through. Het is heel ingewikkeld al. Talen zijn rare dingen. Maar toch wel leuk om naast elkaar te leggen, om die begrippen te leren kennen. Maar men moet de deur, men moet de drempel over, zeg ik dan, om heilig te worden. Om tot heiligheid te komen. Maar daarna is er sprake van het heilige der heiligen. Dat wil zeggen, als men al heilig is, kan men nog heiliger worden. Zoals je ook hebt, de hemel, die is hoog. Het is moeilijk om te vliegen, zal ik maar zeggen. Hoewel sommigen onder ons het geleerd hebben, maar dat even terzijde. Maar het is moeilijker te komen. Maar daarboven, boven die hemel, die al zo moeilijk bereikbaar is, is nog iets hogers. Dat heet dan dus ook gewoon hemel. Maar voor alle duidelijkheid en om aan te geven dat die voorbij die eerste ligt, heet het dus de hemel der hemelen. En zo is het met heilige en heilige der heiligen ook. Dat wil zeggen, dit is heilig, dat eerste vertrek, maar er is iets nog heiligers. Maar daarvoor moet je eerst dat eerste vertrek doorheen en dan kom je uit het heilige in het heilige der heiligen. En dat gaat dus weer door een drempel, over een drempel. Door het voorhangsel heet dat. En daarachter, achter het tweede voorhangsel, was dus de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Die was nog heiliger, hoewel hij maar half zo groot was overigens. Dat was maar de helft van de eerste, als je mij vraagt. En daarvan staat, hebbende, let op hoe het er staat. Dat is heel belangrijk, men vergist er zich gemakkelijk in. Er staat, hebbende, een gouden wierookvat en de ark des verbonds. En ik vestig uw aandacht op de formulering, omdat als je niks anders hebt dan dit vers, dan zou je het je verkeerd voorstellen. Want in de praktijk was er inderdaad in het heilige der heiligen de ark des verbonds, waarover zo dadelijk meer. Ik teken hem niet op schaal, hij is langwerpig, maar vooruit. Er was de ark des verbonds en daarna stond ook nog hebbende een gouden wierookvat. Maar in werkelijkheid, en dat blijkt uit de Oudtestamentische beschrijving, stond voor het voorhangsel. Ik moet het opschrijven natuurlijk. Ik schrijf op een altaar. Het is in de praktijk het gouden reukwerkaltaar of wierookaltaar, maar het is eigenlijk het gouden reukofferaltaar, zoals die term gebruikt men meestal. Het gouden reukofferaltaar. En uit de beschrijving ervan maken wij op, en ook uit de beschrijving van de dienst aan het altaar maken wij op, dat het niet anders was dan een soort, hoe heet zo'n ding, een soort voetstuk, waarop een wierookvat geplaatst was. Hebben jullie die? Een wierookvat. Hierop, daarom heet het een reukofferaltaar. Dat stond echter niet in het heilige der heiligen. Dat maak je uit dit vers niet op, zei ik al. Maar wel uitgebreid uit de beschrijvingen van in het Oude Testament, in Exodus. Maar de clue is dat dit reukofferaltaar bediend wordt, weliswaar hier in het heilige. Maar dat het altaar en zijn reukwerk eigenlijk een eerbewijs is, laat ik het eenvoudig zeggen. Een eerbewijs is aan de Ark des Verbonds die aan de andere kant van het voorhangsel stond. Dat wil zeggen, eigenlijk al deze voorwerpen, deze drie meubelstukken zeg ik altijd maar. Deze drie voorwerpen in het heilige waren gericht op het heilige der heiligen. En dat geldt in de eerste plaats voor het reukofferaltaar. Er komt nog wat anders bij, dat staat op, ik heb het nog nergens goed op een van de afbeeldingen gezien. De Ark des Verbonds die stond hier in het heilige der heiligen. Er zaten draagbomen aan. Kijken, dan kan ik absoluut niet zoals u ziet. Maar er zaten draagbomen aan en in een van de beschrijvingen staat dat die draagbomen moesten steken in het voorhangsel. Met als gevolg dat je vanuit het heilige kon zien dat er achter het gordijn iets stond. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn details die gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Maar het idee blijft dat men vanuit het heilige toch altijd moest zien dat voorhangsel. Dat er dus anders uitzag dan de linker en rechter wand van het heilige. Want dat waren planken. Berderen heette dat, planken. Overtrokken met goud, overigens. Maar die wand waar men tegenaan keek naar het westen was een gordijn. Dus je weet, daar is wat achter. En bovendien, de draagbomen van de Ark des Verbonds die erachter stond, die staken in het voorhangsel zodanig dat je die vanuit het heilige kon zien. Dat wil zeggen, je kon ze niet zien, maar je zag dat er wat was. En dat is precies ook de beschrijving die wij, laat ik het voorzichtig zeggen, maar die wij min of meer in het Nieuwe Testament tegenkomen over de verborgenheid. Namelijk, je weet dat er nog meer is. Je weet, als je het Oude Testament leest, er moet nog meer zijn. Je weet dat er meer is, maar je weet niet wat het is. En pas in het Nieuwe Testament, Nieuwtestamentische geschriften, wordt uiteengezet wat het is. Niet dat het er is, maar wat het is. Zie? En dat is ook de betekenis dus van de term verberging. En dus van verborgenheid, geheimenis, andere vertaling, wat er maar wezen mag. Je weet dat er iets is, maar het is bedekt. En wat er bedekt is, is in het algemeen, in deze constructie, heel het heilige der heiligen. Je weet dat er wat staat. In de eerste plaats omdat het reukofferaltaar op zijn minst gericht is op wat erachter staat. Blijkt ook uit de formulering. En bovendien omdat dat voorhangsel een beetje naar voren hangt, omdat die draagbomen van de Ark des Verbonds erin steken. Er moet meer zijn, maar het Oudtestamentische voorschrift is, en we komen dat hier in Hebreeën 9 hierna ook tegen. Het voorschrift is dat niemand het heilige der heiligen binnen mocht. En dat zeg ik liever dan dat ik meteen zeg, het heilige der heiligen, daar kwam de hoge priester eenmaal per jaar. Want dat is de uitzondering. De regel is, er komt niemand. Men weet dat het er is, maar het bevindt zich achter het voorhangsel. De aardigheid is ook dat wanneer de tabernakel gedemonteerd moest worden, omdat de kinderen Israëls weer eens naar een volgende legerplaats, want zo heette dat, gingen, dan moest de Ark des Verbonds bedekt worden met het voorhangsel. En ik stel me zo voor, die instructies lezen niet, dat bepaalde priesters die ervoor verantwoordelijk waren, want die waren nog aangewezen ook, dat die het voorhangsel afnamen en als het ware achteruitlopend het voorhangsel over die Ark des Verbonds trokken, zodat ze hem niet te zien kregen. Ik zei toch dat het lijkt op een dwangneurose. Maar het leven onder het Oude Verbond. Maar goed, ze kregen hem niet te zien. De Ark des Verbonds bleef dus altijd bedekt door het voorhangsel. Ging dat ding maar eens kapot, zodat we toch het konden zien. Niet door onze schuld, maar het is nog helemaal kapot. Kunnen we niet helpen, maar weet wel, dan kun je even stiekem doorheen kijken. Dat is eigenlijk het idee. En de aardigheid is dat bij gelegenheid inderdaad het voorhangsel scheurde. Hè? Dat staat er. Hè? Toen de Heer Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. Van boven naar beneden staat er, toch? En over het voorhangsel staat ook in Hebreeën 10. Vanaf vers 19. Dewijl wij dan, omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, bedoeld is het heilige der heiligen, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Hebben jullie? En toen de Heer stierf, nadat de Heer in het vlees gekomen was, om die uitdrukking maar te gebruiken, dan min of meer buiten verband, in de dagen zijn vlees dus, en toen hij stierf, toen scheurde dus het voorhangsel. Als uitbeelding van het overlijden eigenlijk van de Heer Jezus. En daarna zou men dus hebben kunnen zien de Ark des Verbonds. En nu nog even verder, maar dit staat niet in de Bijbel. Het voorhangsel scheurde letterlijk toen de Heer stierf. En wat zag men toen achter het voorhangsel? Ik bedoel gewoon historisch, het is geen strikvraag. Ja, ja, precies, ja. Niet de Ark des Verbonds, want die was er niet. Die was zoek. Die bleef voor hen verborgen. Die was al lang weg. Waarheen doet nou niks ter zake. Want ik hoor bij die categorie waarover het Oude Testament ergens zegt, ik weet niet meer waar, dat men naar de Ark des Heren niet meer zou vragen. En ik vraag er ook niet naar. Want per slot maakt hij letterlijk deel uit van de oud-testamentische inzettingen. En daar hebben wij geen belang bij. Zie? Dus waar het ding gebleven is, ik weet het niet. Nou ja, we hebben wel eens vermoedens, maar het doet nou niks te zaken. Maar wat was er in de tempel dan in het Heilige der Heiligen? Hebben wij nagevraagd aan de Joden, de Joodse historici, wat was er in het Heilige der Heiligen? Niet de Ark des Verbonds, want die was al lang zoek. Die is in de ballingschap verdwenen. En toen men dus later bij de terugkeer uit ballingschap de tempel bouwde, lees je nergens over de Ark des Verbonds. Niet bij Ezra, niet bij Nehemia, niet bij de post-exilische profeten. Ook niet in de dagen van de Heer Jezus. Want het verhaal is dat in plaats van de Ark des Verbonds was daar één steen. En niet de Ark des Verbonds. Nee, zuster, als u wil weten welke steen, dat weten wij niet. We weten alleen over een steen. Maar als u het mij vraagt, was het gewoon de vloer.
Niet een opgerichte steen?
En ik heb hem gezien. Hè? Hè? Nee, 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 nee. Nee, het is veel simpeler. Maar ja, als ik andere vragen ga stellen, zeg ik het u meteen voor. Wat staat er op de plek van de tempel? Nu. Wat is daar nu? Hè? The Dome of the Rock. De rotskoepel, vertaalt men dat. The Dome of the Rock, populair gezegd een moskee. Men zegt, het is geen moskee. Oké, dan is het geen moskee. Oké. De Dome of the Rock, dat wil zeggen, er is een koepel gebouwd over een rots, over een steen. Zie? Ik geloof dat het de steen is waar vanaf Mohammed zou ten hemel gevaren zijn, of als ik het goed onthouden heb, want ik hoor die verhalen wel aan, maar die interesseren me geen bal. Die steen is namelijk gewoon de top van die berg. Begrijp je me goed, voor ieder die daar geweest is, die tempelberg is niet meer die oude tempelberg. De tempelberg heeft men geëgaliseerd tot een redelijk plat vlak. Men heeft hem bovendien ook groter gemaakt, muren om de berg heen gezet en de ruimte opgevuld, zodat de ruimte wat groter werd. Het is helemaal geëgaliseerd en een van die steunmuren van de berg, want dat is het, is dus de bekende, hoe heet dat ding, de klaagmuur. Dat is niet de muur van de tempel, dat is een steunmuur van de berg. Men heeft die berg verbreed en de hellingen steiler gemaakt en die dus hebben ze muren omheen gebouwd. Dat is het verhaal. Dus de echte berg zie je niet meer, maar als u mij vraagt, ik weet niet of u er geweest bent, maar die grote steen in de Dome of the Rock, je kan daarin, je kan er omheen lopen op je blote voeten, weet je wel. Nou goed. Dan moet je eerst de deurwachter omkopen, hebben wij dus gedaan. Hè? Want toen kwamen we eraan en toen was het meteen, nee, het is sluitingstijd. En dat betekent niet dat het sluitingstijd is, dat betekent dat je smeergeld moet betalen. Nou goed, dat hebben we dus maar gedaan. En dat om een Mohammedaans heiligdom binnen te gaan. We hebben daarna meteen onze zonden beleden. Dus ook niet. Bovendien hebben we het smeergeld laten betalen door een Jood. Die heette Ganan. Hè? Hans Ganan. Dus die wordt ook wel begenadigd, denken we dan. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dan kun je daar naar binnen, dan kun je lopen om een steen heen. Maar in werkelijkheid is dat gewoon de top van de berg. Al steekt hij nou uit de vloer helemaal omhoog. enzovoort. En als je mij vraagt, is dat gewoon de dosvloer van Arauna? Min of meer vlakke steen. Min of meer vlak, uiteraard. Maar ik denk dat die doom, dat gebouw, die moskee, die gebouwd is om die rots heen, op precies dezelfde plek staat als de tempel die men in de tijd ook gebouwd heeft. De tempel van Ezra, bij de terugkeer uit ballingschap. Dat men die gebouwd heeft om hetzelfde ding heen, om die steen heen. De heilige plaats als zodanig. De heilige plaats. De plek is er nog wel, alleen de Ark des Verbonds staat er niet meer. Zie je? En heeft het ook het model van een wel erg groot uitgevallen, maar niettemin een opgerichte steen. En vereerd door de Mohammedanen, maar in werkelijkheid gewoon het oude heiligdom uit het Oude Testament. Men ziet de steen. Als je hem dus ziet en je vraagt je af, wat moet die steen hier? Dan moet je zeggen, nou, het is een beeld van Christus zelf. Dat is die berg sowieso. Dus waarom de top van die berg niet? En waarom is het niet gewoon de uitbeelding van de rots waarop wij zouden bouwen sinds de zondagsschool? Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Welke rots? Zie, ik leg in Sion een kostbare steen, uitverkoren steen. En wie gelooft, zal er niet bij vandaan hollen. Maar wie gelooft, zal niet haasten staan. Wie gelooft, zal dus daarop bouwen, op die steen. Het fundament dat gelegd is van Gods wegen enzovoort, want daar staat het voor. En dat is toch wel aardig, omdat natuurlijk die steen dus hetzelfde uitbeeld als de Ark des Verbonds. Ook zonder de Ark des Verbonds hou je dus jezelfde typologie over. Langs een andere lijn, maar het punt is dat zowel de Ark des Verbonds als de opgerichte steen, om zo te zeggen, uitbeeldingen zijn van de opgewekte Christus. En als je het leest in, wat het is het Jesaja 28 onder andere, zie ik leg in Sion een kostbare steen enzovoorts. Een steen die wel gefundeerd is, wel, dat is gewoon Christus. Maar de Ark des Verbonds was net zo goed de uitbeelding van Christus, de opgewekte. We hebben het daar zo nog wel verder over. Maar dat is de aardigheid. Toen het voorhangsel scheurde, zag men dus niet dat voorwerp, dat het meest heilige voorwerp was van heel het oude verbond der wet. Het was namelijk ook verdwenen. Het voorhangsel scheurde en de Ark des Verbonds letterlijk was weg. Ik vind het wel aardige symboliek. En wat men zag was de steen waarop men zou bouwen en waarop wij bouwen inderdaad als nieuwtestamentische gelovigen. Zie? Nou goed, met andere woorden, de afbeelding als zodanig was zoek. Wat er overbleven was volstrekt natuurlijk, was die bergtop, de dorsvloer. Een beeld van opstanding ook, net zo goed. Goed, maar ik ga even terug weer naar Hebreeën 9. Achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Het was heiliger dan het heilige. Het was ook één vertrek verder. Hebbende, dat wil zeggen wat nu volgt, behoorde tot het heilige der heiligen. Al stond dan dat gouden wierookvat op het gouden reukofferaltaar. En al stond dat dan in het heilige. Maar het hoorde bij de Ark des Verbonds als het ware. Want reukwerk is een uitbeelding van aanbidding, verering, aanbidding. Maar het was aanbidding of verering van degene die woonde in het heilige der heiligen, namelijk de Heer zelf. Waarvan dan bovendien nog staat, vers 4, hebben de gouden wierookvat en de Ark des Verbonds alom, dat wil zeggen overal, langs alle kanten, met goud overdekt. Want het punt is dat de Ark des Verbonds in werkelijkheid een houten kist was. Gemaakt van sittimhout, wat het ook wezen mogen. Een houten kist. Maar de kist was vervolgens overtrokken met goud, zodat het hout niet meer gezien werd. En op de kist was dan het zogeheten verzoendeksel. Dat is een pleonasme, want het woord voor verzoening is hetzelfde als het woord voor deksel. Dus de vertalers hebben het woord dan twee keer vertaald. En op het verzoendeksel, dan wel aan het verzoendeksel, waren de cherubim. Dat zijn ook symbolische figuren. Wij noemen ze meestal engelen, min of meer ten onrechte. Maar vooruit maar. En die bevonden zich op het verzoendeksel. Dan heb ik hier een afbeelding van de aardrijksverbond. Oh ja, ik herken ze zo slecht. Maar goed. Ja. Dit zou moeten zijn. Ik vind het een beetje armetierige Gerubim eigenlijk. Als u mij vraagt, men heeft het knap gedaan, want ze hadden het aangezicht van een leeuw, een os en een mens en een arend. En hoe je dat nou moet uitbeelden zonder een monster te krijgen, heeft men als volgt opgelost. De vleugelen bedekken hun aangezichten, zodat je die niet hoeft uit te tekenen. En zo los je dat op. Maar vooruit. We hebben het er later wel over, want ik heb altijd bezwaar tegen deze voorstelling met de twee gerubim erop. Dat vind je overal, overigens. Maar ik geloof er niks van. Ik geloof dat het er vier waren. Want twee aan elke zijde levert bij mij nog altijd vier op. En zo staat het beschreven in de wet. Daar hebben we het wellicht de volgende keer over. Maar daarna is de gedachte, en dat staat ook gewoon in het Oude Testament, dat de Heer zou wonen op het verzoendeksel tussen de gerubim. En van tussen de gerubim zou hij tot het volk spreken. En vandaar dan ook dat de Ark des Verbonds, en meer in bijzonder de deksel daarop, het deksel daarop, wordt beschouwd als de troon van God. Dat wil zeggen de troon van de Heer, dan wel de troon van Christus uiteraard. Zo sterk dat in Engels jargon men dat heel goed weet. Als het gaat over het verzoendeksel, noemt men dat meteen de genadetroon. En het woord dat is ontleend aan Hebreeën hoofdstuk 4. Waar staat in vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar men begrijpt dat de terminologie ontleend is aan de Oude Testamentische symboliek. Het is het naderen tot de Ark des Verbonds. En meer in bijzonder het verzoendeksel. Maar Paulus noemt het dan hier de troon der genade. En in Engels sprekende landen heb je daar nooit problemen over, want het is vaste uitdrukking. De troon der genade. Want daar is de Heer gezeten op zijn troon, als het ware. De troon van het nieuwe verbond uiteraard, grace. De troon der genade, niet de troon der wet. En daarmee is meteen verklaard waarom in deze oud-testamentische instellingen het heilige der heiligen afgesloten was en er niemand mocht komen. Dat is omdat het heilige der heiligen in zichzelf de uitbeelding is in hoge mate van de essentie van het nieuwe verbond. Een verhoogde Christus op de troon der genade. Maar zolang je onder de wet leeft, is er geen genade. En zodra er wel genade is, heb je aan de wet niks meer. Ik bedoel, de wet kan wel zeggen, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Maar als er geen sancties, heiliging betekent dat, maar dat heb ik nooit begrepen. Maar als er geen sanctie, als er geen straf op staat, ja, dan, ik bedoel, als je toch geen bekeuring krijgt, dan hoef je ook geen achterlicht op je fiets te hebben. Want we zouden het over de fiets hebben vandaag. Ik bedoel, dan telt zo'n wet niet. Zie? En zodra het dus genade is, stelt het de wet buiten werking. En waar de tabernakel in zijn geheel en als geheel essentieel is voor de dienst onder het oude verbond, is dus dat wat specifiek uitbeelding is van het nieuwe verbond niet toegankelijk. En het andere maar een beetje. Want ja, het oude verbond blijft toch een verwijzing naar het nieuwe, dus vooruit. Maar we hebben het erover. Er staat nog steeds in Hebreeën 9 vers 4, hebben de gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de tafelen des verbonds. Er worden drie dingen genoemd. En eerst moet ik meteen zeggen, voordat u zich verschrijft, er staat hier wel, ook in het Grieks, in welke was de gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de tafel des verbonds. In werkelijkheid, en in het Nederlands uitgedrukt, in de ark des verbonds, want het was een kist, bevonden zich niet die drie voorwerpen, maar slechts één. Namelijk de tafelen des verbonds, dat wil zeggen de twee stenen tafelen. Dan zegt u natuurlijk, ja, maar het staat hier toch anders. Hier staat dat al die drie dingen erin waren. Dan moet ik u zeggen dat je dat in het Grieks wel zo kunt zeggen. Maar in, als je dat zo naar het Nederlands vertaalt, klopt het niet meer. Dat woord in heeft namelijk niet is namelijk niet die aanduiding van plaats zoals het dat in het Nederlands is. Maar dat Griekse woord vertaald met in heeft de betekenis van een verwantschap, een verbondenheid met elkaar. Dat wil zeggen, men zou het ook kunnen vertalen met tot welke behoorde. Dat wil zeggen, tot de aard des verbonds behoorde de gouden kruik, het manna, de staf van Aaron en de tafelen des verbonds. In de praktijk bevonden de tafelen des verbonds zich in de ark des verbonds. Daarom heet hij ook ark des verbonds. En de gouden kruik met manna en de staf van Aaron lagen of stonden, net zo je wilt, naast of voor officieel de ark des verbonds. Ze horen erbij, maar ze bevonden zich er niet letterlijk in. Misschien wil ik dat eerst even toelichten voor alle duidelijkheid, want het is toch wel van belang voor het begrijpen van de betekenis van de Ark des Verbonds. Namelijk, wij lezen over deze voorwerpen in Deuteronomium. Hoofdstuk 10, vers 1 tot 5, waar de Heer tot Mozes zegt in Deuteronomium 10, hou u twee stenen tafelen, uit de berg uithakken dus, hè. Hou u twee stenen tafelen, zoals de eerste, want u weet hoe dat was. De eerste stel stenen tafelen, daar kwam Mozes mee van die berg af en het liep wat ongelukkig af, want hij liet ze uit zijn handen glijden en toen braken ze. He? Niet de handen, maar die stenen tafelen. Ja, hij smeet ze kapot, zuster, maar dat is zo lastig als ik hem later tegenkom, bedoel ik. Dus ik zeg het liever wat vriendelijker en misschien voor u ook herkenbaar. Misschien gooit u niet die twee stenen tafelen kapot, maar u laat ze in elk geval uit uw vingers glippen. Hebben die nog? Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, staat er in Jeremia 31 over het oude verbond. Want wij proberen dat die wet met onze handen te houden, maar wij kunnen ze niet houden, ze zijn te zwaar. Heb je dat? Goed. En dus zei de Heer tot Mozes, nou, er zit nog garantie op, dus vooruit. Ik regel die verzekering wel. Verzekering. Ja. Dan kom goed, kom maar terug en dan krijg je van mij twee nieuwe. Dat staat hier dus ook. Maar lees maar mee. Hou u twee stenen tafelen zoals de eerste en klim tot mij op deze berg, zoals ook in het eerst. Daarna zult gij u een kist van hout maken. Gij zult u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Dat wil zeggen, hij moet een flight case maken om die twee stenen tafelen te bewaren. Alzo maakte ik een kist van sittimhout en hield twee stenen tafelen als de eerste en ik klom op de berg en de twee tafelen waren in mijn hand, nog onbeschreven. Toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dagen der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot de lieden gesproken had en de Heere gaf ze mij en ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had en al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. Heb je die? En het leuke is, volgende schriftgedeelte vanaf vers 8 gaat ineens over de ark des verbonds. Zodat het mij lijkt dat er maar één conclusie mogelijk is. Mozes maakte die kist van sittimhout en diezelfde kist werd later, ik denk diezelfde kist, werd later overtrokken met goud. En gepromoveerd van kist tot ark, wat weinig uitmaakt, want het woord ark betekent gewoon kist, hoor. Of eventueel kast. Maar dat is ook hetzelfde. Een kist of een kast. Echt geen verschil tussen. Maar niettemin, het plechtige voorwerp noemen wij een ark. En als het niet plechtig is, noemen wij het een kist. Maar in wezen is het niet wat anders. Dus het idee is, die tweede stel stenen tafelen werd gelegd in een houten kist. En later in een kist overtrokken met goud. Maar ik zeg, voor alle praktische doeleinden, het zal diezelfde kist geweest zijn. En voor de typologie is het in ieder geval dezelfde houten kist. Dus wat was er in de kist? Dan wel, wat was er in de ark? Twee stenen tafelen, daar was het ding namelijk speciaal voor gemaakt. En dat was het dan. En dan blader ik door naar hoofdstuk 31 van Deuteronomium. Deuteronomium 31, vers 26. Neem dit wetboek, dat zijn geen twee stenen tafelen, maar neem dit wetboek, Deuteronomium bijvoorbeeld, maar misschien ook wel de vijf boeken van Mozes, zoals ze heten. Neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds, des Heeren, uw schats, dat het al daar zij ten getuige tegen u. Daarmee krijgt dit wetboek dezelfde functie als de twee stenen tafelen eigenlijk. En het wordt beschouwd, dit boek wordt beschouwd als behorend tot de ark des verbonds. Waar het precies gelegd werd, weet ik niet. Maar je zou dus kunnen zeggen dat misschien bij die ark des verbonds niet alleen de kruik met manna was en de staf van Aaron, maar dat er ook nog gewoon het wetboek lag, de boeken van Mozes. Het zou best kunnen, maar waar het maar om gaat, is dat de ark des verbonds geassocieerd wordt met het woord Gods. Dan wel, de ark des verbonds dient ter bewaring van het woord Gods. Nou goed, daarna hebben wij nog 2 Kronieken 6. 2 Kronieken 6, vers 11, dat is bij de inwijding van de tempel van Salomo, dat wil zeggen de eerste tempel, die dus kwam ter vervanging van de tabernakel. Waar Salomo zegt in vers 10, zo heeft de Heere zijn woord bevestigd dat hij gesproken had, want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David en ik zit op de troon van Israël, gelijk als de Heere gesproken heeft, en ik heb een huis gebouwd voor de naam des Heeren, des Gods van Israël, dat is de tempel, en ik heb daar de ark gesteld, want als er dan al iets was in de tempel, was het die ark des verbonds. Ik heb daar de ark gesteld waarin het verbond des Heeren is, het welk hij maakte met de kinderen Israëls. Met andere woorden, de twee stenen tafelen bevonden zich nog steeds in de ark, maar het hele ding was nu gesteld in de tempel. En over andere dingen in de ark wordt niet gesproken. Hetgeen niet bewijst dat ze er niet waren, maar het bewijst in ieder geval dat de twee stenen tafelen bewaard werden in de ark des verbonds. En andersom, dat dat de functie is van de ark des verbonds. Daarna nog even terug, en dan hebben we het niet meer over het woord, maar over het manna. Dat is in Exodus 16. Exodus 16, waar voor het eerst sprake is van het manna dat uit de hemel is nedergedaald. En ik wijs altijd, ik kan het nooit nalaten, op vers 15 en 16. Er staat in vers 15 van Exodus 16, toen het de kinderen Israël zagen, toen de kinderen het zagen, kinderen zoals het zagen, zo zeiden zij tot elkaar, het is man. Of gewoon, wij noemen het man. En u begrijpt, het woord man is niet de vertaling van een Hebreeuws woord, het is het Hebreeuwse woord. Het is niet vertaald. Want zij wisten niet wat het was. En man is eigenlijk gewoon het grote vragende voornaamwoord. te vertalen met hoezo. Huh? Of met wat is het? Of met dinges. En aardig is natuurlijk ook smurf. Maar dat is meer een zonderschool verhaal. Zij wisten niet wat dinges. Hm? Het is dinges. Want zij wisten niet wat het was. En in de naamgeving van het manna blijft dus uitgedrukt, wij weten niet wat het is. En het leuke is dat daar tot in onze dagen nog mensen op promoveren. Oh, hè? Ze hebben uitgevonden wat het was. Blijft leuk. Ik had gisteren een gesprek met iemand. Ik zeg, ik heb nog een leuk onderwerp om op te promoveren. Leg ik hem het uit. Hij zei, nou, dat is makkelijk zat. Je zoekt gewoon een paar professoren die er geen bal verstand van hebben. En dan komt het helemaal goed. Maar goed, dat is een gratis tip die ik u geef. Zij wisten niet wat het was. En toen zei Mozes tegen hem. Je moet in dit schrift heel goed bij de les blijven. Toen zij wisten niet wat het was en noemden het dus dinges. En toen zei Mozes tegen hem, dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Dat was duidelijk, want dat is wat ze zouden eten in plaats van brood. En de Heer liet het uit de hemel regenen, dit spul. Dus vooruit, dit is het brood dat de Heer u lieden te eten gegeven heeft. En hij zei ook, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Daarachter staat een dubbele punt en ik maak er altijd gewoon een punt van. Eén punt. Punt. Namelijk, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft, punt, komma. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En als je het één keer zo gelezen hebt, lees je het altijd zo, want je merkt meteen dat het parallelle zinnen zijn. In de ene staat, dit is het brood en in de tweede staat, dit is het woord. En de tweede zin verklaart de eerste. Men noemt dat een synoniem parallelisme. Daar weet je de plechtige uitdrukking daarvoor. Het is een normaal verschijnsel, bedoel ik maar, zo'n zinsconstructie. En bovendien, er staat in mijn Bijbel, de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Brood is een beeld van het woord Gods. Tot aan het avondmaal aan toe. In het Nieuwe Testament. Met andere woorden, Mozes verklaarde hier wat het was. Hij zei, dit is het brood wat de Heer gegeven heeft. Namelijk, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Maar zelfs de vertalers hebben het niet gemerkt, zoals blijkt uit de interpunctie. Want die hebben er een nieuwe zin van gemaakt. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft, dubbele punt, verzameld daarvan en ieder nadat hij eten mag. Maar dat is niet wat er werkelijk staat, uiteraard. Heb je dat? Tot zover. Dat gaat over een manna. En als het manna een beeld is van het woord van God, en je zou het moeten bewaren, begrijp je goed, men kan het niet bewaren, want het zou de andere dag bedorven zijn. Maar als je het al zou bewaren, waar bewaar je het dan? In de kast. In de broodtrommel. Ik bedoel het niet oneerbiedig. In de ark des verbonds dus. Want daar zou het woord des Heren bewaard worden. En dat gebeurt ook alleen niet in de Nederlandse betekenis van in, maar in de Griekse betekenis van in, die is iets ruimer, en dus bij de Ark des Verbonds. En dat staat er ook in vers 33. Ook zei Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol, en zeg maar een emmer, hè. Doe een gomer vol man daarin en zet die voor het aangezicht des Heren, zet die voor het aangezicht des Heren, tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heer aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron, want dat was de hoge priester, hè? Aaron, die was verantwoordelijk voor de hele gang van zaken in en rond de tabernakel. Alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. Hebben die? Niet in, maar ervoor. En de getuigenis is gewoon de 10 geboden, de wet. En in de praktijk werd dus die Ark des Verbonds bij de Ark des Verbonds geplaatst. Volgende vraag, en wanneer wij het woord Gods zoeken? Dat wil zeggen, opdat wij daardoor leven zouden ontvangen, voor praktische doeleinden dus. Hè? Het woord God zoeken opdat het in ons harte geplant zal worden. Waar moeten wij dan dus terecht? Wij moeten ingaan met vrijmoedigheid achter het voorhangsel op een verse en levende weg en naderen tot de troon der genade, tot de ark des verbonds, want daar is brood. Leven. Dus. Zie. Nou goed. Dan hebben we nog de staf van Aaron. Die vinden wij in nummer 17. In de parallel daarvan in Glastonbury, maar dat even terzijde. Nummer 17. De staf van Aaron. Waar immers de vraag was. Of Aaron wel de echte hoge priester was en de goede was, want ze hadden daar geen inspraak in gehad. Democratisch als ze waren. U weet, Israël was heel democratisch. Dat ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Zeer democratisch. En maar daarom wilde men naar de Heer niet luisteren. Want die was theocratisch. En aristocratisch trouwens. Maar vooruit. Toen zei de Heer, we zullen eens even zien wie de echte hoge priester is. En hij zei, leg alle staven, de staf, alle staven van de stammen van Israël, want de stamoudste had één staf als beeld van de stam. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. En leg alle staven van de stammen van Israël, van de hoofden van de stammen van Israël, voor de ark der getuigenis. Eén staf per hoofd van het huis. Van de huizen hunne vaderen, staat in vers 3. Gij zult die staven wegleggen, vers 4. In de tent der samenkomst, voor de getuigenis. Dat is dus ook gewoon de tabernakel, de tent der samenkomst. Want daar komt men samen. En u weet, als wij willen samenkomen. Ik bedoel het niet letterlijk, uiteraard. Maar wij, als wij samenkomen, is het ook bij de getuigenis rondom het woord van God. Want daarin hebben wij gemeenschap. En dus staat er in Handelingen 2. Zij bleven volharden bij de leer der apostelen. Komma. En dan? En de gemeenschap. En de breking des broods. Dat is het woord Gods. En dus de gemeenschap. Zie. Maar goed, er staat hier. Vers 5, en het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen u lieden murmureren. En zo verder. Mozes dan gaf die instructies door. En ze legden dus die staven, vers 7, voor het aangezicht des Heren. En dat was dus inderdaad voor de ark des verbonds. Misschien wel naast het reukofferaltaar. Het is niet noodzakelijk ook achter het voorhangsel. Het kan het voorhangsel nog tussen zitten. Maar dat doet voor de symboliek niets ter zake feitelijk. Ze legden die staven voor de ark des verbonds in de tent der getuigenis. Dat is dus gewoon de tabernakel. En er geschiedde nu sanderendaags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet Aarons staf voor het huis van Levi bloeide. Zijn staf en daarmee zijn stam bloeide. Want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Met andere woorden, er zaten weer knoppen en bloemen en vruchten aan. En dat was in de tabernakel niet geheel ongebruikelijk, omdat men dat ook precies hetzelfde terugvindt in de menorah. En die droeg ook amandelen. Ik moet stoppen, want daarom ben ik zo snel nu. De zevenarmige kandelaar was in wezen een gestileerde uitbeelding van een amandelboom. En die had knoppen en bloemen en vruchten. Dat heeft een boom of een plant niet, normaal gesproken niet tegelijkertijd. Maar het is een uitbeelding van eeuwig leven. Want in de natuur heeft men dat niet tegelijkertijd. Daar is sprake van een levensproces met een climax. En daarna gaat hij weer naar beneden en dat was het dan. Maar als knoppen, bloemen en vruchten gelijktijdig aanwezig zijn, wil zeggen, er zit zo'n levensproces niet in, zo'n cyclus. Het is niet cyclisch, het nieuwe leven. Het is stabiel en dus draagt de boom des levens alle maanden van het jaar vrucht enzovoort. En de amandelboom is de uitbeelding van ongeveer hetzelfde en die heeft dus ook knoppen, bloesem en vrucht. En ik heb inderdaad nog een pracht van een foto thuis liggen van een tak van een boom die knoppen, bloemen en vruchten draagt tegelijkertijd. Maar die kwam inderdaad uit Glastonbury. Het is geen amandelboom, maar het is de Holy Thorn, dat even terzijde. Het ding doet het ook op een of andere vreemde manier. Maar het drukt eeuwig leven uit. En dan staat er ook in vers 10. Toen zeide de Heer tot Mozes, breng de staf van Aaron terug, weder, voor de getuigenis, in bewaring, tot teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed gelijk als de Heer hem geboden had, alzo deed hij. Staat er dus 3 keer, en dat is wat hij deed. Dat wil zeggen, de bloeiende staf van Aaron werd een attribuut van de Ark des Verbonds, hoorde voortaan daarbij, werd daarbij bewaard. Hij is iets moeilijker, maar waar hij een uitbeelding is van eeuwig leven, is hij toch een uitbeelding van het woord Gods, want het woord Gods is leven. En aangezien de Ark des Verbonds het woord Gods zou bewaren, vind je dus daar de 2 stenen tafelen erin. De kruik met manna als uitbeelding van het woord Gods erbij. En de staf van de Aaron als uitbeelding van het leven, het levende woord. Ook erbij. En daarna heb ik nog 2 teksten. Dat doe ik nu ook nog. Dat is 1 Koningen 8. Vers 9. Dat is ook de inwijding van de tempel. Vanaf vers 6. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats in de tempel. Tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der cherubim. Want dat was het borduurwerk, de wanden, maar goed, dat doet er nou niet toe. Want de cherubim spreidden beide vleugelen over de plaats der ark. En de cherubim overdekten de ark en haar handbomen van boven. Dat is duidelijk, boven de Ark des Verbonds cherubim. Of ze nou op het deksel vastzitten of aan het plafond geschilderd zijn, dat doet nou weinig te zaken. Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden, de uiteinden, der handbomen gezien werden uit het heiligdom vooraan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. En zij zijn al daar tot op deze dag. Hier staat dus inderdaad dat die handbomen van de Ark des Verbonds prikten in het voorhangsel, zodat je ze vanuit het heilige kon zien zitten. Zonder dat je ze echt kon zien. Maar je kon zien dat ze er waren, dat had ik al verteld. En dan in vers 9. Er was niets in de ark. Er was niets in de ark. Dan alleen. En let op, alleen staat er nog extra bij. Staat er dus met grote nadruk. Als je het woord alleen weglaat, verandert er nog niks. Er was niets in de ark dan alleen de 2 stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had. Als de Heere verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypteland uitgetogen waren. Waar waren dus de kruik met manna en de staf van Aaron? Nou, niet erin en dus erbij. Ernaast, ervoor of wat het maar wezen mag. Zie? En dat is dus de verklaring van die uitspraak uit Hebreeën 9. Ik geloof trouwens dat ditzelfde ook staat in 2 Kronieken 5. Het gaat over hetzelfde verhaal. Salomo laat de ark Gods in den tempel brengen, staat er boven in mijn Bijbel. 2 Kronieken 5 vers 10. Er was niets in de ark dan alleen de 2 tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had. Als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypteland uitgetogen waren. Dus staan er 2 plaatsen in de Bijbel, er was niks anders in dan dat en dat was het dan. Zie. Maar waar het om gaat is dat de ark des verbonds de bewaarplaats is. En anders zeggen we dat het heilige der heiligen, ook goed, de bewaarplaats is van het woord Gods. En toen het voorhangsel scheurde en dus het nieuwe verbond aanbrak, was dus het woord Gods ineens beschikbaar voor iedereen. Want men kon zo door het gescheurde voorhangsel naar binnen lopen, opdat men deel zou hebben aan het woord Gods en daarmee aan het eeuwig leven dat men door dat woord Gods ontvangt, dat is het dus. Het is van belang om dat goed tot jullie te laten doordringen, omdat dit soort symboliek weliswaar redelijk bekend is, maar meestal heel armetierig wordt toegepast. Zo van, ja, wij kunnen met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Wat betekent dat dan? Nou, dat je kunt bidden dat de Heer dan luistert. Dat is wel zo, maar het is zelfs verkeerd om voorgesteld, want de Bijbelse gedachte is andersom. Je kunt naar de Heer gaan en dan spreekt Hij tot je. Dat is wat de Bijbel zegt. Vanaf het verzoendeksel van tussen de cherubim zou Hij spreken. Wat vind je in het Heilige der Heiligen? Het woord Gods. En dat is wat anders dan dat wij ons woord bij Hem zouden brengen. Hij zou daar tot ons spreken. En het naderen tot de troon der genade is opdat we onze harten, ons verstand, ons inwendige mens zouden laten vullen met dat woord Gods. En daarmee met eeuwig leven in de praktijk. Daar gaat het om. Dat wordt natuurlijk op nog veel meer manieren uitgedrukt. Maar we zullen het hierbij laten, want het is de hoogste tijd voor een pauze.